onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. De zachtmoedigen zullen het horen en verblijd zijn. Wij zingen Psalm 34, vers 1 en 2. Psalm 34, vers 1 en 2. In verbondenheid met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen beleiden wij ook vanavond ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. We zingen daarna Psalm 72, vers 7. Nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen uit gena zijn hulpen ter verlossing tonen, hij slaat hun zielen gaan. Het zevende vers van Psalm 72, nadat wij ons geloof hebben beleden met de woorden van de 12 artikelen. En ieder zegt stil voor zich uit. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees, dat is het lichaam, en een eeuwig leven. Amen. Laten wij bidden. Heren, wij vouwen onze handen, wij buigen onze hoofden, wij worden stil voor u. We zijn verwonderd, heren, dat u ons vanavond opnieuw hier in uw huis brengt. Dat u vanavond opnieuw tot ons komt, niet met woorden van oordeel, maar met woorden van genade. Met de blijde boodschap van vergeving en vrije genade voor de zachtmoedigen, de armen, de nederigen en de verdrukten. Wij danken u, Heere Jezus, dat u vanavond als de hemelse dokter verschijnt. Om te genezen, om te verbinden hen die gebroken zijn van hart. Dat u zich vanavond over hen heen buigt, olie in de wonden giet en hen zacht en liefelijk verbindt. Heere Jezus, wij danken u dat u vanavond als de bevrijder komt. Om hen die gevangen zitten in de macht van de zonde en van de dood, die moedeloos en hulpeloos zijn, die geen uitweg meer zien, te bevrijden. Dat u hen die in het donker zitten, die geen hand voor ogen zien, die geestelijk blind zijn, het gezicht wil geven. Heere Jezus, dat is uw liefste werk. U doet niets liever dan dat, om de zachtmoedigen te vertroosten, om hen die gebroken zijn te genezen, om hen die gevangen zitten te bevrijden. Dat heeft u gedaan, en dat doet u nog steeds. U gaat ermee door. En wij bidden van u, Heere, doe het ook vanavond. Genees hen die gebroken zijn. bevrijd hen die gevangen zitten en vertroost de zachtmoedigen. Heren, dan bidden wij in het bijzonder voor hen die hun kwaal nog nooit hebben gezien. Die zondag aan u de hemelse dokter voorbij lopen, omdat ze u niet nodig hebben, omdat zij denken dat ze u niet nodig hebben. Heren, wij bidden u, open hun ogen door de krachtige werking van uw Heilige Geest, voor wie zij zijn en voor wie u bent. Zodat ze niets anders meer kunnen dan van u en van uw diensten gebruik te maken. Heren, zo bidden wij om een goede en gezegende dienst uit uw handen. Neem alles weg wat deze dienst in de weg kan staan. De warmte, Heren, geef dat we daar niet te veel last van mogen hebben. Vang ons door uw woord, door uw heerlijk evangelie. Verstoor het werk van de Satan en trek ons allen tot uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Dat bidden wij in zijn naam alleen. Amen. Wij openen vanavond op twee plaatsen het evangelie. Allereerst lezen we Jesaja 61, de versen 1 tot met 3. Vervolgens lezen we uit Lucas 4, de versen 16 tot en met 30. Jesaja 61, de versen 1 tot en met 3. En Lucas 4, de versen 16 tot en met 30. Jesaja 61 vanaf vers 1. De geest des Heren, Heren, is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren en de dag der wrake onze Gods. Om alle treurigen te troosten, om de treurige Sions te beschikken dat hun gegeven worden sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des los voor een benauwde geest, opdat zij genaamd worden eikenbomen der gerechtigheid, een planting des Heren, opdat hij verheerlijkt worden. Tot zover de eerste schriftlezing. We lezen nu uit Lucas 4, en daarvan de versen 16 tot en met 30. De Heere Jezus is in Nazareth, in de plaats waar hij opgevoed is. Dan leest hij een gedeelte uit het boek van de profeet Jesaja. En dat is ook het gedeelte wat we net hebben gelezen. En in de preek zullen we dit naast elkaar leggen, ook om te zien wat de verschillende overeenkomsten zijn. We lezen Lucas 4 vanaf vers 16. En hij kwam te Nazareth, waar hij opgevoed was, en ging naar zijn gewoonte op de dag des Sabbats in de synagoge, en stond op om te lezen. En hem werd gegeven het boek van de profeet Jesaja, en als hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven was: de geest des Heren is op mij, daarom heeft hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart, om de gevangenen te prediken loslating en de blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid, om te prediken het aangename jaar des Heren. En als hij het boek toegedaan en de dienaar wedergegeven had, zat hij neder en de ogen van allen in de synagogen waren op hem geslagen. En hij begon tot hen te zeggen: heden is deze schrift in uw oren vervuld. En ze gaven hem al een getuigenis en verwonderden zich over de aangename woorden die uit zijn mond voortkwamen en zeiden: is deze niet de zoon van Jozef? En hij zeide tot hen: Gij zult zonder twijfel tot mij dit spreekwoord zeggen: medicijnmeester, genees uzelven. O, wat wij gehoord hebben dat in Capernaum geschied is, doe dat ook hier in uw vaderland. En hij zeide: voorwaar, ik zeg u, dat geen profeet aangenaam is in zijn vaderland. Maar ik zeg u in de waarheid, er waren vele weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel 3 jaren en 6 maanden gesloten was, zodat de grote hongersnood werd over het gehele land. En tot geen van haar werd Elia gezonden dan naar Sarepta Sidonis, of Sarefat bij Sidon, tot een vrouw die weduwe was. En er waren vele melaatsen in Israël ten tijde van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd dan de Aman de Syrië. En zij werden allen in de synagoge met toorn vervuld als zij dit hoorden. En opstaande wierpen zij hem uit buiten de stad en leidden hem op de top des bergs op de welke hun stad gebouwd was, om hem van de steilte af te werpen. Maar hij door het midden van hen doorgegaan zijnde, ging weg. Dit is het woord van God. We willen vanavond met de hulp van de Heere stilstaan bij deze gedeeltes. En boven de preek schrijven we de blijde boodschap. De blijde boodschap. Wij gaan ons voorbereiden op de verkondiging van het woord. Dat doen wij door te zingen uit Psalm 147. Daarvan het tweede vers. Hij heelt gebrokenen van harten. En hij verbindt in hun smatten die in hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden. En ook het zesde vers, de Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Dan heb ik namens de kerkraad voor u nog de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 2 juli hoopt in de ochtenddienst om 10 uur dominee Budding uit Waardevoort te gaan. En om 6:30 dominee De Groot uit Dordrecht. De collecte vandaag, de eerste collecte is voor het onderhoudsfonds. En de tweede collecte is voor de plaatselijke gemeente. Voor de data in de toekomst geldt, zo de Heere wil en wij leven. Wij zingen nu ter voorbereiding op de verkondiging Psalm 147 vers 2 en 6. Als het antwoord op de preek zingen we zonder nadere aankondiging Psalm 146 vers 5. Het is de Heer die dreigt de armen, de verdrukte gelden doet. En ook het zesde vers, het is de Heer wiens mededogen blinden schenkt het lieflijk licht. Psalm 146 vers 5 en 6 als een antwoord op de verkondiging. De blijde boodschap. Gemeente, jongens en meisjes, het gaat vanavond over de Heere Jezus. Over de ongeveer 30-jarige Jezus. De Heere Jezus staat in Lucas 4 aan het begin van zijn optreden hier op aarde. Een hoofdstuk hiervoor zien we dat hij door Johannes gedoopt wordt in de Jordaan. Dat de hemel open gaat. Dat de Heilige Geest in de gedaante van een duif op de Heere Jezus neerdaalt. We horen ook een stem uit de hemel. U bent mijn geliefde zoon. In u heb ik mijn welbehagen. En nadat de Heere Jezus door Johannes gedoopt is, keert hij vol van de Heilige Geest terug van de Jordaan. Hij wordt door de geest naar de woestijn geleid. Daar wordt hij 40 dagen verzocht door de duivel. Daar blijft hij staande door de kracht van de Heilige Geest. Vervolgens keert de Heere Jezus door de kracht van de geest terug naar Galilea. Terug naar de streek waar hij is opgegroeid. Daar verspreidt zich het gerucht over hem door heel de omgeving. Wat doet de Heere Jezus in Galilea? In de streek waarin hij is opgegroeid? Nou, hij geeft onderwijs in de synagogen. En dat doet hij met zoveel wijsheid dat hij door allen geprezen wordt. En dan lezen we de woorden waar we de schriftlezing in Lucas 4 mee begonnen. En hij kwam te Nazareth, waar hij opgevoed was, en ging naar zijn gewoonte op de dag des Sabbat in de synagoge. De 30-jarige Jezus is dus terug in Nazareth. Terug in de plaats waar hij opgevoed is. Daar gaat hij op de dag van de Sabbat, op de zaterdag, naar de synagoge. Dat is zijn gewoonte. Om op de dag van de Sabbat naar de synagoge te gaan. Hij denkt er dus niet over na of hij wel of niet zou gaan. Nee, hij gaat gewoon. En de Heere Jezus staat daarop om te lezen. Hij gaat voor in de synagoge van Nazareth. Mag dat? Mag hij voorgaan? Zeker. Iedere Joodse man had het recht om in de synagoge voor te gaan en uit de schriften te lezen. En de Heere Jezus krijgt het boek van de profeet Jesaja in handen. Hij doet het boek open en vindt de plaats waar geschreven staat. Hij vindt de plaats waar geschreven staat. De Heere Jezus is dus op zoek naar dit gedeelte. Hij kiest dit gedeelte heel bewust uit. Welk gedeelte? Nou, luister maar. De geest des Heren is op mij, daarom heeft hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart, om de gevangenen te prediken loslating en de blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid, om te prediken het aangename jaar des Heren. En nadat de Heer Jezus deze woorden uit Jesaja gesproken heeft, doet hij het boek dicht. Hij geeft het terug aan de dienaar en hij gaat zitten. Dat was toen heel gewoon. Dat je bij het lezen uit de Heilige Schrift stond, maar bij het spreken zat. Ziet u dat? De ogen van allen in de synagogen zijn op hem geslagen. De mensen in Nazareth wachten in spanning af wat de Heere Jezus gaat zeggen. Want de Heere Jezus gaat nog preken. Dat is bijzonder toch? Dat dat het eerste is wat de Heere Jezus in Nazareth doet. Preken. In de plaats waar hij opgevoed is, geneest hij dus geen zieken en bezetenen. Nee, het eerste wat hij doet, is spreken. Hoor maar. Heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. Dit gedeelte uit Jesaja 61 spreekt over mij. De geest van de Heere is op mij. Ik ben vol van de Heilige Geest, omdat Hij mij gezalfd heeft. Ik ben door de Heere gezalfd, aangesteld tot Messias. Wanneer is dat gebeurd? Wanneer is de Heere Jezus aangesteld tot Messias? Nou, dat is eigenlijk al gebeurd voordat de Heere Jezus naar deze aarde kwam. Maar het is zichtbaar geworden bij zijn doop in de Jordaan. Toen de Heilige Geest op de Heere Jezus neerdaalde. Toen er een stem uit de hemel klonk: u bent mijn geliefde zoon, in u heb ik mijn welbehagen. De Heere Jezus was natuurlijk al gezalfd. Maar toen werd het zichtbaar voor de mensen. Toen ontving hij de Heilige Geest die hem bekwaam maakte om zijn taak uit te voeren. Om het werk te doen wat hem is opgedragen. Wat gaat de Heere Jezus doen? Wat is zijn taak? Welk werk is hem opgedragen? Nou, luister maar. Laten we de woorden die de Heere Jezus uit Jesaja 61 citeert langslopen. We zullen daarin drie dingen zien. Allereerst dat de Heere Jezus een prediker is. Vervolgens dat de Heere Jezus een dokter is. En tenslotte dat hij een bevrijder is. Allereerst het eerste. De Heere Jezus is een prediker. Ik ben gezonden om de armen het evangelie, de blijde boodschap te verkondigen. Wie zijn de armen? Nou, dat zijn de zachtmoedigen, de nederigen, de verdrukten. Het zijn mensen die nederig zijn geworden voor God. Mensen die arm zijn van geest. Mensen die iets kennen van hun zonde en van hun schuld. Van hun nood en van hun verlorenheid. Het zijn mensen die beseffen dat ze met lege handen voor God staan. Dat ze de Heere niets kunnen geven, dat ze niets kunnen aanbrengen. Dat zijn dus de armen, de zachtmoedigen, de nederigen, de verdrukten. En voor zulke mensen heeft de Heere Jezus een blijde boodschap. Wat is die blijde boodschap? Nou, dat is de blijde boodschap van vergeving en vrije genade. We gaan naar het tweede. Om te genezen die gebroken zijn van hart. De Heere Jezus is dus niet alleen een prediker. Hij is niet alleen gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen. Nee, hij is ook een dokter. Hij is ook gezonden om te genezen die gebroken zijn van hart. Wat is een gebroken hart? Nou, een gebroken hart kan je hebben door je zonde en door je schuld. Dat je hart door schuldbesef getroffen en verslagen is. Dat je je zo klein en zo schuldig voelt voor de Heere. Net zoals die tollenaar in de tempel, weet u wel, die zich op de borst sloeg. O God, wees mij de zondaar genadig. Maar je kan het ook hebben als er grote zorgen, beproevingen en noden in je leven zijn. Als de Heere een moeilijke weg met u gaat, dan kan uw hart zo zijn dat niemand het kan helen. Behalve de Heere Jezus. Want hier staat het. Om te genezen, om te verbinden die gebroken zijn van hart. Het is dan alsof de Heere Jezus over je heen buigt. Olie in je wonden giet. En je zacht en liefelijk verbindt. En dat is nu het liefste. Het allerliefste wat de Heere Jezus doet. Hen die gebroken van hart zijn te verbinden. Zoals Jesaja in hoofdstuk 42 zegt. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken. En de rokende vlaswik, die zal hij niet uitblussen. En zoals David zegt in Psalm 51, een gebroken en verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. We gaan naar het derde. De Heere Jezus is niet alleen een prediker en een dokter, maar ook een bevrijder. We lezen namelijk om de gevangenen te prediken loslating. Wat betekent dat? Dat Jezus mensen letterlijk uit de gevangenis redt? Ja, dat kan. Denk bijvoorbeeld maar aan Petrus die uit de gevangenis wordt bevrijd. Toch wordt hier in eerste instantie niet de letterlijke gevangenis bedoeld, maar de geestelijke gevangenis. De Bijbel laat ons zien dat we van nature allemaal gevangen zitten. In de macht van de zonde. Dat hebben we van nature niet in de gaten. We denken dat we vrij zijn. Dat we alles kunnen doen. Maar wanneer krijgen we het in de gaten? Als we onszelf proberen te bevrijden. Dan komen we erachter dat de macht van de zonde groter is dan wij. Als je probeert om van die slechte gewoonte af te komen. Of van die pornoverslaving. Dan kom je erachter dat dat niet lukt. Dat de macht van de zonde groter is dan jij. Dan kom je erachter dat je helemaal niet vrij bent. Dat je, zoals de Bijbel zegt, een slaaf bent van de zonde. En ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. En de Bijbel laat niet alleen zien dat we gevangen zitten in de macht van de zonde, maar ook in de macht van de duivel. dat de duivel een sterke man is die je gevangen houdt. En we zitten ook nog gevangen in de strik van de wet, die ons aanklaagt en veroordeelt. Want er staat geschreven: vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet, om dat te doen. Maar we zitten niet alleen gevangen in de macht van de zonde, van de duivel en van de wet, maar ook in de macht van de dood. Want het loon op de zonde is de dood. Maar wat is dit dan een blijde boodschap voor hen die ervaren dat ze gevangen zitten? Die moedeloos en hulpeloos zijn, die geen uitweg meer zien. Dat de Heere Jezus is gekomen om gevangenen vrijlating te prediken. Dat de Heere Jezus de boeien kan losmaken en dat Hij niets liever doet dan dat. Dat Hij gekomen is om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezicht. Als u Jesaja 61 met Lucas 4 vergelijkt, dan valt u een verschil op. Jesaja 61 zegt: en de gebondenen, opening der gevangenis. En Lucas 4 zegt: en de blinden het gezicht. Weet u waar dat verschil vandaan komt? Nou, dat komt omdat Lucas gebruik maakt van de Septuaginta. Van de Griekse vertaling van het Hebreeuwse Oude Testament. En op het eerste gezicht lijken het twee verschillende dingen. Opening der gevangenis en blinden het gezicht. Toch liggen deze twee dingen dichter bij elkaar dan we op het eerste gezicht denken. In een gevangenis was in die tijd namelijk geen licht. Het was donker. Als je gevangen zat, dan zag je geen hand voor ogen. Maar als je dan bevrijd werd, als dan de deur open ging, dan scheen het licht weer naar binnen. Als Jezus dus de gevangenis opent, dan geeft Hij blinden het gezicht. Wat is dit een blijde boodschap voor hen die in het donker zitten, die geen hand voor ogen zien, die geestelijk blind zijn, dat de Heere Jezus blinden het gezicht kan geven en dat Hij niets liever doet dan dat. Om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezicht. Om verslagenen heen te zenden in vrijheid. Om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. Wat is dat? Het jaar van het welbehagen van de Heere? Nou, dat is het jubeljaar. Eens in de 50 jaar was het in Israël jubeljaar. Tijdens het jubeljaar werden bezittingen aan de eerste eigenaar teruggegeven en kregen slaven hun vrijheid terug. Het is dus het jaar van teruggave en van vrijlating. En nu zegt de Heere Jezus in de synagoge van Nazareth: hoor eens, inwoners van Nazareth. Het jaar van het welbehagen begint nu, op deze zaterdag. Als u dit gedeelte uit Lucas 4 nog één keer vergelijkt met de woorden uit Jesaja 61, dan valt het u op dat de Heere Jezus hier in Nazareth iets achterwege laat. Hij leest uit Jesaja 61, de versen 1 en 2 voor. Tot en met. Om uit te roepen het ja van het welbehagen des Heren. En dan stopt hij. In de profetie van Jesaja volgen nog de woorden. En de dag der wrake onze God. Dat noemt de Heere Jezus bewust niet. Calvijn schrijft bij dit gedeelte. Christus spreekt in zijn vaderstad niets anders dan genade en het ja van het welbehagen van de Heere. Omdat hij zo vurig begeert dat zijn stadgenoten behouden zullen worden van het verderf. Opmerkelijk, vindt u niet? Wij zouden zeggen, de Heere Jezus heeft het woord niet recht gesneden. De woorden van oordeel haalt hij weg en hij spreekt alleen maar woorden van genade. Maar de Heere Jezus laat dit dus niet weg, omdat dit geen werkelijkheid is. Nee, want dat is het wel. Maar omdat hij zijn stadsgenoten daar juist van wil bevrijden. Hoe reageren de inwoners van Nazareth op de woorden van de Heere Jezus? Op zijn preek? Nou, we lezen in vers 22 en zij gaven hem allen getuigenis. En verwonderde zich over de aangename woorden die uit zijn mond voortkwamen. En zeiden, is deze niet de zoon van Jozef? Hoort u dat? De inwoners van Nazareth vinden het woord dat de Heere Jezus gesproken heeft mooi. Ze zijn verrast en verwonderd over zijn woorden. Ze vinden zijn voordracht mooi. Ze stoten elkaar aan en zeggen, is dit niet de zoon van Jozef? Is hij niet die zoon van die timmerman die uit ons midden komt? Hoe kan hij nu ineens toch zo mooi preken? Dat is toch wel heel bijzonder. We kennen hem nog vanuit zijn kindertijd. Beseft u het? De inwoners van Nazareth zijn dus verwonderd over de vorm. Maar de rijke inhoud van deze woorden, van de blijde boodschap, laat hen koud. Kan dat? Dat je de woorden van een voorganger mooi vindt? Dat je zijn voordracht mooi vindt? Maar dat de inhoud je koud laat? Ja, dat kan. Dat zien we hier. De inwoners van Nazareth komen niet verder dan de vorm. Ze komen niet verder dan de vraag, is hij niet de zoon van Jozef? Hoort u dat? Ze erkennen Jezus dus niet als de door God gezondene. Ze zien hem niet als de zoon van God. Nee, hij is enkel voor hen de zoon van Jozef. Jezus spreekt opnieuw tot hen. Hoort u maar wat hij zegt. Gij zult zonder twijfel tot mij dit spreekwoord zeggen, medicijnmeester, genees uzelven. Al wat wij gehoord hebben dat in Capernaum geschied is, doe dat ook hier in uw vaderland. Wat zegt de Heere Jezus nu met deze woorden? Nou, de Heere Jezus laat hier zien dat de inwoners van Nazareth hem als een medicijnmeester, als een dokter zien. Dat ze gehoord hebben over de wonderen die Jezus in Capernaum gedaan heeft. En ze willen dat ook wel eens meemaken, hier in Nazareth. Wat in Capernaum gebeurd is, willen ze ook hier in Nazareth wel eens zien. Zij willen wonderen zien. Dokter, genees uzelf. Doe wat u in Capernaum gedaan heeft, ook in uw eigen vaderstad. Maar wat zegt de Heere Jezus vervolgens? Voorwaar, ik zeg u, dat geen profeet aangenaam is in zijn vaderland. Geen profeet door wie God zijn woord spreekt, is aangenaam in zijn vaderstad. De Heere Jezus onderstreept dit met twee voorbeelden, met twee geschiedenissen uit het Oude Testament. Mensen, zegt de Heere Jezus, jullie kennen de geschiedenis van de profeet Elia. Hij leefde in de tijd van de goddeloze koning Agab en koningin Isabel. Er waren in de dagen van Elia veel weduwen in Israël. Toen de hemel 3 jaar en 6 maanden gesloten was, was er grote hongersnood over heel het land Israël. En naar geen van de weduwen in Israël werd Elia gezonden, maar wel naar Sarfat bij Sidon, naar een vrouw, een weduwe. Horen jullie het? De Heere stuurde Elia niet naar een weduwe in Israël, maar naar een weduwe in het buitenland. Elia hielp in die periode van grote hongersnood niet zijn eigen volk. Hij trad niet op binnen de landsgrenzen van Israël, maar daarbuiten. In Sarfat bij Sidon. Het tweede is, in de dagen van Elisa waren er veel melaten in Israël. En voor wie is Elisa tot een zegen geweest? Voor een melaatse in Israël? Nee, voor Naaman, de Syriër, een heide. Wat zegt de Heere Jezus nu met deze twee voorbeelden? Met deze twee geschiedenissen uit het Oude Testament? Nou, de Heere Jezus maakt hier duidelijk dat de blijde boodschap, de boodschap van vergeving en vrije genade, geen gehoor vindt onder hen. Maar dat het wel gehoor vindt en zal vinden onder de heidenen. De Heere Jezus zegt hier, stadsgenoten, nu ben ik bij u met een blijde boodschap, met het evangelie. Nu kom ik met het evangelie van Gods genade naar u toe, maar het komt bij jullie niet verder dan de vorm. Jullie gaan aan de inhoud voorbij. Blijkbaar hebben jullie deze aangename woorden niet nodig. Blijkbaar beseffen jullie niet dat jullie arm zijn. Blijkbaar zijn jullie niet gebroken van hart. Blijkbaar ervaren jullie niet dat jullie gevangen zitten. Blijkbaar hebben jullie mij niet nodig. Hebben jullie nog nooit ingezien dat jullie zondaars voor God zijn? Kan ik mijn boodschap niet bij jullie kwijt? Hoor eens, deze weduwe uit Sarfat en Naaman de Syriër, zullen jullie volgaan in het koninkrijk van God? Gemeente, wat is dat beschamend, ontdekkend. Dit valt niet mee om te horen. Zeker niet als je een kind van Abraham bent en een man van de wet. En daarom lezen we. En allen in de synagoge werden met woede vervuld toen zij dit hoorden. Aangrijpend. wat kan het snel veranderen? Eerst keken ze met verwachting uit naar wat Jezus zou gaan zeggen. Toen verwonderden zij zich over de woorden die hij gesproken had. En nu slaat hun verwachting en verwondering om in vijandschap. Zij willen geen Jezus die armen het evangelie verkondigt. Waarom niet? Omdat zij niet arm zijn. Zij willen geen Jezus die gebrokenen van hart geneest. Waarom niet? Omdat zij niet gebroken van hart zijn. Ze willen geen Jezus die gevangenen bevrijdt. Waarom niet? Omdat zij niet ervaren dat ze gevangen zitten. Zij willen geen Jezus die blinden het gezicht geeft. Waarom niet? Omdat zij niet blind zijn. Althans, dat denken ze. Zij hebben geen genade nodig. Zij hebben de Heere Jezus niet nodig. De blijde boodschap is voor hen geen blijde boodschap. Ze worden woedend. Ze begrijpen heel goed dat Jezus hen veroordeelt. Dat Jezus zich ten gunste van de heidenen uitspreekt. Ze staan op en drijven Jezus de stad uit. Brengen hem op de top van de berg om hem van de stelte af te werpen. Ziet u dat? Heel Nazareth is in de been. Ze willen hem ombrengen. Het is waar wat Jezus zei. Voorwaar ik zeg u, dat geen profeet welgevallig is in zijn vaderstad. Zou dat vandaag de dag nog kunnen? Dat mensen woedend worden, omdat ze de blijde boodschap horen? Wat dacht u? Als het toen kon, dan kan het vandaag de dag toch ook. Net de kerkmensen ergeren zich aan het evangelie. Maar voor goddelozen en krachtelozen is het een blijde boodschap. Zou het vandaag de dag nog steeds gelden dat een voorganger niet altijd welgevallig is? Nou en of. Als de Heere Jezus de synagoge is uitgezet, dan kan ook een voorganger de kerk worden uitgezet. Luther werd ook de kerk uitgezet. Maar houd moed. Kijk nog eens goed. Jezus loopt midden tussen hen door en gaat weg. Wonderlijk, hè? Ze kunnen Jezus niets doen. Waarom niet? Nou, het is Jezus' tijd nog niet. Zijn uur is nog niet gekomen. Hij kan nog niet sterven. Nu nog niet. Ja, straks. Over 3 jaar zal hij wel sterven. Daar gaat het met de Heere Jezus naartoe. Daar loopt dit evangelie op uit. Maar dan kan de dood hem niets doen. De dood kan Jezus dan niet gevangen houden. Nee, Jezus zou dan de dood overwinnen. Hij zou dan opstaan. Geen graf hield Davids zoon omkneld. Hij overwon die sterke held. Ja, in deze 2 laatste versen, wat we hebben gelezen uit Lucas 4, ligt al iets op van Goede Vrijdag en Pasen. Eens zal de Heere Jezus wel sterven. Maar ook dan zal hij ontkomen. zodat hij mensen die gevangen zitten in de macht van de zonde, de duivel, de wet en de dood kan bevrijden. Hoort u dat? De Heere Jezus kan niet alleen bevrijden van de schuld van de zonde, maar ook van de macht van de zonde. Hij alleen kan gevangenen vrijheid schenken. Wat leren we nu van deze geschiedenis? Het volgende. Dat het evangelie nooit goed nieuws is, totdat we het slechte nieuws van onze zonde zien. Dat als je gered wilt worden, je eerst moet geloven dat je verloren bent. Dominee G. Boer zei eens: er zijn heel veel mensen die denken dat ze gered zijn, maar nog nooit in het water hebben gelegen. Daar zou hij wel eens gelijk in kunnen hebben. Als je gered wilt worden, dan moet je geloven dat je verloren bent. Zoals Jezus zelf zegt: wie gezond zijn, hebben de dokter niet nodig, maar wie ziek zijn. Dat is toch zo? Wanneer ben je blij met geld? Als je arm bent. Wanneer ben je blij met verband? Als je gewond bent, bebloed. Wanneer ben je blij met vrijheid? Als je gevangen zit. Wanneer ben je blij met licht? Als je in het donker zit. Begrijp me goed, dat is geen voorwaarde. Het evangelie kent geen voorwaarde, maar dat is wel de weg waarin je de Heere Jezus leert kennen. Dat is de weg waarin de Heere plaats maakt voor de troost van zijn evangelie. Dat betekent dus niet dat het evangelie niet uitgaat naar alle hoorders. Dat gaat het wel. Het evangelie gaat uit naar alle hoorders, maar het landt niet bij alle hoorders. Als u vanavond op deze hemelse dokter gewezen wordt, dan is het een gevaar dat u aan hem voorbij loopt, dat u geen gebruik maakt van zijn diensten. Waarom niet? Omdat u geen behoefte heeft aan een dokter. Kijk, ieder mens mag naar de dokter. De dokter zal niet zeggen: jij mag niet binnenkomen. Maar wanneer ga je naar de dokter? Wanneer krijg je behoefte aan een dokter? Als je ziek bent. Als je gewond bent. Wanneer ga je naar de Heere Jezus? Als je te ellendig, als je te arm bent om aan hem voorbij te gaan. Je zult dus niet naar de Heere Jezus gaan als je niet iets van je armoede, van je ellendigheid beseft. En daarom moeten we niet alleen op de hemelse dokter worden gewezen, op hem die je zacht en liefelijk verbindt, maar ook op onze ziekte. Zodat we de dokter nodig krijgen. En weet u wie dat doet? Wie ons op onze ziekte wijst, doet een voorganger dat? Nee, dat doet de hemelse dokter. Hij zegt vanavond tegen ons: u weet niet dat u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Ik raad u aan dat u uw ogen met ogenzalf zalft, opdat u zult kunnen zien. Ja, zegt u, maar ik zit nog wel met een aantal vragen. Besef ik wel genoeg dat ik arm ben? dat ik de Heere niet kan geven? Besef ik wel genoeg dat ik ziek ben? Is mijn hart wel echt gebroken? Ken ik wel echt de droefheid over mijn zonde? Besef ik wel genoeg dat ik gevangen zit? Dat alleen de Heere mij kan bevrijden? Ben ik wel geschikt? Waarom zoekt u het bij uzelf? Waarom kijkt u weer naar uzelf? U bent niet geschikt. En dat wordt u nooit. Kijk daarom niet naar uzelf. Maar kijk omhoog. Voor één blik op uzelf moet u 10 blikken op hem doen. Op deze geschikte zaligmaker. Die zo geschikt en gewillig is om u te redden. Die niets liever doet dan dat. Die zijn armen uitbreidt. Kom herwaarts tot mij. Wie tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. Beslis niet. Dat bestaat niet. Er is nog nooit een zondaar tot Jezus gekomen die vervolgens is afgewezen. Alles wat u mist, wat u nodig heeft, heeft Hij. U kunt zelfs voor een gebroken hart, voor droefheid over uw zonde naar Hem toe. Ga dan aan deze rijke Jezus, aan deze hemelse dokter, niet voorbij. Amen. laten wij danken en bidden. Heren, wij zeggen uw naam dank. Wij danken u voor uw heerlijke evangelie dat ook vanavond tot ons mocht komen. Voor de blijde boodschap. Dat u, Heer Jezus Christus, in de wereld bent gekomen om zondaren zalig te maken. Dat niemand te slecht kan zijn voor u. Dat niemand van ons te verstrikt kan zitten in de zonde. Dat u gevangenen vrijheid kan schenken. En dat u niets liever doet dan dat, Heren. Heren, wij bidden u voor hen die nog zo gevangen zitten in de macht van de zonde. Die de macht en de kracht van de zonde en van de duivel zo ervaren. Die proberen zichzelf te redden om ervan los te komen. Heren, laat hen zien dat hen dat niet lukt. Maar dat u het wel kunt en dat u het zo graag doet. Dat u niets liever doet dan dat. Geef zo, Heren, dat we in alle vrijmoedigheid onze geboeide handen aan u, Heere Jezus Christus, zullen laten zien. Dat we het naar u, die zo gewillig en geschikt bent om zondaren te redden, het zullen uitroepen. O Heere, red mij. Heren, wij bidden u voor deze gemeente. Wij bidden u voor allen die hier een taak hebben. Ontferm u over ons, zoals een dokter zich ontfermt over een zieke. Wij bidden u voor allen die in uw dienst staan, of zich daarop voorbereiden. In het bijzonder bidden we voor broeder Slingeland. Wilt u hem, zijn gezin, alles geven wat nodig is, ook in de studie. Geef hem bovenal zicht op u, meer en meer op u, Heer Jezus Christus. Dat voor u niets te wonderlijks is, dat u boven alle dingen staat. Heren, leid hen en bescherm hen. Leid en bescherm ons, Heren, nu wij van hier gaan. Naar huis, geef ons nog een goede en gezegende zondagavond. Geef ons troost in uw wonden, in uw doorboorde handen. En zie zo in genade naar ons om. Dat bidden wij u, in Jezus' naam alleen. Amen. Wij zingen nogmaals uit Psalm 34... En daarvan nu het 9e vers. God is verbroken hart, verbrijzeld en bedrukt gemoed, ten alle tijd nabij en goed. Psalm 34, vers 9. ga dan nu heen in vrede met mij biddend om de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met ons allen. Amen. Zeggen.